Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Sommige culturen hechten extra waarde aan gouden sieraden als het gaat om cadeaus voor speciale gebeurtenissen zoals bruiloften of verjaardagen. Maar nu de goudprijs in de afgelopen 5 jaar met zo'n 70% is gestegen, twijfelen steeds meer mensen of ze de sieraden moeten verkopen, zodat ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of dat ze ze om sentimentele redenen moeten bewaren.
It used to be 18 carat, only 18 carat.
U hoort juwelier Danny Georgiakopoulos over goud. Als het op karaat aankomt, is het hoe meer hoe beter.
If you told an older Italian or Greek lady to give them something that's not 18, it's like you're swearing at them or you're cursing them. So they get their back up a bit, but that's what has changed now.
En wat er precies veranderd is, is dat klanten voor goud met een lager karaat gaan. Dat komt omdat de prijs van het edelmetaal flink is gestegen.
Gold price has gone up. It's gone up about 40% in the last 12 months. And in 2025, from January to June, it's gone up about 20%. So it's quite a big jump.
Zijn winkel Aurea Designs heeft veel klanten met een Griekse en Italiaanse achtergrond. De winkel bevindt zich in Homer Street in Earlwood, een buitenwijk van Sydney, wat een soort hub is voor trouwjurken.
A lot of crosses. We do a lot of, like, it is a bit of a christening wedding hub here. So people do come for christenings in the area. There's a couple of other shops here with bouboneres and children's clothes and that. So I do sell a lot of crosses. I do carry a lot. We do a lot of wedding bands, a lot of engagement rings.
Dan zijn er nog de klassieke dikke gouden kettingen. Buiten de hip-hop cultuur, waar ze een blijvend favoriet zijn, hebben ze een lange geschiedenis. De oude Grieken, Egyptenaren, Romeinen en veel andere culturen waardeerden deze look. Maar in de afgelopen jaren zijn ze uit de mode geraakt, tenminste in westerse landen. Nu zijn ze terug, maar alleen voor degenen die zich het forse prijskaartje kunnen veroorloven.
For one stage, you weren't buying that, but now it's getting popular again. And a lot of people want the thicker jewelry.
Younger people,
the younger generation. You know, it's getting popular with a couple of the rappers. And they wear the thick jewelry with the thick pendants and that.
De liefde voor goud gaat ver terug. Vanaf 5000 voor Christus gebruikten de Egyptenaren goud uit de bedding van de rivier de Nijl als versiering. Ook speelde het een belangrijke rol in onder andere oude culturen in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. De vraag is echter waarom mensen in bijna elk deel van het land zoveel van dit glimmende metaal houden. U hoort professor Nikita Kark, onderzoeker in consumentengedrag aan UNSW in Sydney.
It's funny, right? So it's obviously cultural and traditional how we have attached value to gold, not in just in terms of the actual value of the asset, but in terms of emotional value, where it's considered, you know, from everything from good luck to a symbolism of wishing the best to your close family and friends on occasion. So, and there's also research that humans have over time evolved to sort of get attracted towards jewels and gold, which just because it gives them that assurance, it's an asset, it's a resource. And just with water, food, these assets have over time evolved to hold meaning for us.
Wat zit er achter die prijsstijging, vraagt u zich misschien af. Experts zeggen dat geopolitieke factoren, wereldwijde onrust en angst voor inflatie, aangewakkerd door de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump, slechts enkele van de redenen zijn. De World Gold Council zegt dat centrale banken ook goud opkopen tegen duizelingwekkende tarieven en dat beleggers het zien als een veilige gok in moeilijke tijden. Hoewel de vraag naar sieraden is gedaald vanwege de prijs, behouden sieraden in veel delen van de wereld nog steeds een sterke culturele waarde. U hoort Peter Maguire, CEO in Australië bij Trading.com.
First off, let's look at Asia. And that corridor from really Australia all the way up to Japan. And you've got China in there and the likes of Malaysia. We all understand the depth of those countries from a population standpoint. And gold has been a source of value or a source of family value for literally millennia. And that holding of gold has been one of dowries or placing under beds or weddings or festivals that you have throughout your year, christenings, anything like that is very much a gift that someone would gift some form of gold to someone. Then you roll it across to the likes of Bangladesh, India, Pakistan, and the Middle East, and you've really captured again, the best part of probably 2 billion people. It's a big store of value, certainly in the likes of India. It's very much a part of their culture, their heritage, and certainly their belief as far as a store of value.
It's a ritual for us, to be honest. On every on festivals and occasions, when a kid is born, we buy gold. Diwali, the festival of lights, we buy gold, and we put that in a for temple as well for worshipping as well. Yeah.
Ajay en zijn partner zijn met hun 8 of 9 maanden oude baby aan het winkelen voor sieraden in Harris Park in Sydney. Het is een van de weinige juwelierszaken in de buurt. De eigenaar van de winkel schat dat ongeveer 90% van zijn klanten uit Zuid-Aziatische landen komt. Akshay Sharma runt Akshara Jewelry samen met zijn vader.
Generally, it's necklace sets and bangles, pretty heavy stuff. So the bride side will gift the groom side will gift the bride. They'll obviously gift the rings as well. They'll give some rings, or for the bride, it'll be necklace sets and bangles, and they're generally pretty heavy so that they last a very long time.
Harris Park in het westen van Sydney staat liefkozend bekend als Little India. Dat komt omdat volgens de census van 2021 ongeveer 45% van de bevolking in India is geboren. De buitenwijk is bezaaid met kruidenierswinkels, restaurants, kledingwinkels en juwelierszaken. 22 karaat goud viert hier hoogtij, de voorkeur van veel mensen uit Zuid-Azië. Het is een prijzig cadeau op de huidige goudmarkt, maar dat houdt Ashima niet tegen, die net een cadeau voor haar verloofde heeft gekocht.
In our culture, if I give him something made of gold, I don't have to decide anything else. It's like a prestige issue also, and it's like a property value also, like an investment. So he would not say, why did you spend it? Because he would love it. I got him a locket. It has the name of my state. Originally, I come from Punjab. So it was a locket with the name of Punjab initialed on it. And it's in our mother tongue. It's written in Punjabi, not in the English language. So that's what I thought, that he would love it. And he would also have an emotional connect with that.
Professor Nikita Garg zegt dat consumentengedrag en cultuur vaak met elkaar verbonden zijn.
Yeah, most of Southeastern cultures in particular have high value on this. And if you look at their tradition, especially around marriage or birth of a child, there will be significant investment or exchange of gold, whether it's in terms of jewelry or bullion. And I obviously know about India from personal experience, but also I know friends from Vietnam, Thailand, everywhere, even China. It is a big deal. In terms of personal and social exchanges.
Maar ze voegt eraan toe dat de torenhoge goudprijs veel druk legt op de Indiase middenklasse.
I have obviously family and friends in India. There is still the expectation, right? If it's a marriage of your daughter or your son, you are expected to sort of make jewelry for them or gift jewelry to the other party. So there is pressure, and it is obviously hurting the middle class more because they don't have quite the give. You know, the very poor and the very rich options are either too many or really no options. But the middle class, at least in India, I can see they're hurting a little bit because it changes your dynamics, right? How much you could give with the same amount of money. And now gold is so expensive, it's like literally you can't touch it.
Akshay Sharma zegt dat er meer mensen naar de winkel komen om te verkopen dan om te kopen.
People have jewelry from 10, 20 years ago that they still sell to us, or from their grandparents and stuff that have passed away. And generally, also their cost of living has gotten people to sell more as well. People can't afford to live, so they just start selling off old jewelry that they have from generations ago. We get a lot of that.
Vince is een Australiër van Turkse afkomst, een andere cultuur waarin goud zeer gewaardeerd wordt als geschenk.
I had a thick chain that I bought when I was a bit younger, but I was hanging on to it. It was about 100 grams, so it was a bit of a medium-sized chain. So yeah, I sold that about six months ago.
Hij kreeg er iets meer dan $10,000 voor.
Oh, emotionally. I did have to think about it, you know, a couple of days on and off, over a short period of time, but I wasn't wearing it. It was sitting in the drawer, and yeah, I needed the money, so I ended up getting rid of it. Gave some to my kids, got some stuff fixed around the house, spent some, ate some, and it's gone. Yeah, it's pretty much gone, yeah.
Vin zegt dat goud in de Turkse cultuur een belangrijk geschenk blijft, vooral bij bruiloften en geboortes. Het wordt ook beschouwd als een waardevol bezit, een backup plan in moeilijke tijden. Op bruiloften wordt ook van gasten verwacht dat ze gouden munten of sieraden geven als huwelijksgeschenk. Vin zegt dat dit voor sommige mensen te veel kan zijn, waardoor zij ervoor kiezen om dit soort vieringen te vermijden.
It is a bit of pressure, yeah. And people don't turn up to weddings because of that kind of pressure. So they get invited and they make an excuse because, you know, they're going through hardship and they make up some kind of excuse to not turn up.
Danny Georgiakopoulos ziet een toename van mensen die oude sieraden hergebruiken in plaats van iets nieuws te kopen.
Instead of buying a new piece outright, they're bringing in their heirloom jewelry, so stuff they've had passed down, some they've had it for years. And they're either using the gold, so they're incorporating the gold into something new, which is nice because if you're sentimental jewelry, you're still using the same jewelry that has been passed down from a loved one.
The World Gold Council zegt dat mijnproductie goed is voor het grootste deel van de wereldwijde goudvoorraad. Normaliter 75% per jaar, waarbij het tekort wordt aangevuld door recycling. Earthworks, een milieugroepering uit de Verenigde Staten, zegt dat er meer dan 2000 grote mijnbouwbedrijven in de wereld zijn, naast talloze kleine ambachtelijke mijnbouwlocaties. De groep zegt dat deze mijnen een grote bron van vervuiling zijn, die weinig doen om verdere milieuschade door goudwinning te voorkomen. Verschillende onderzoeken zeggen dat goudrecycling in de huidige wereldwijde goudvraag zou kunnen voorzien zonder dat er mijnbouw nodig is. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford zeggen dat ongeveer een kwart van de jaarlijkse vraag naar goud al wordt gedekt door recycling en dat dit kan worden verhoogd met strategieën zoals het mengen met andere metalen. Ze zeggen ook dat het streven naar meer verantwoorde en duurzame goudwinningsmethoden een prioriteit zou moeten zijn voor mijnbouwbedrijven. Dit was een verhaal van Peggy Giacomolos voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.